Gemeente, er is één afkondiging en dat is de eerste huwelijksafkondiging van Karel van Veen en Annemieke Steenbeek, die op 26 augustus hopen te trouwen in Lunteren. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 135... de versen 1 en 3, prijs de naam van uw God, zeren knechten hier vergaard, prijst zijn naam en wijs gebod. En dan ook vers 3, God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goden. En wat u daar verder vindt in 135, 1 en 3. Naar de wet van de Heer onze God, En daaruit zingen psalm, en daarna zingen psalm 140, de versen 11 en 12. Een lasteraar, een leugenspreker, zal nooit op aarde bevestigd zijn. En wat u daar verder vindt in psalm 140, versen 11 en 12. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you. gemeente, de schriftlezing van morgen is uit Matteüs 10. En wij lezen de versen 1 tot en met 16. Matteüs hoofdstuk 10, de versen 1 tot en met 16. En dan lezen wij het woord van de Heer in Matteüs 10. En zijn 12 discipelen tot zich geroepen hebbende, heeft hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. De namen nu der 12 apostelen zijn deze. De eerste Simon, gezegd Petrus, en Andreas zijn broeder, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broeder, Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus de tollenaar, Jacobus, de zoon van Alfeus en Lebeus, toegenaamd Thaddeus, Simon Cananites en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende: gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen, en ge zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen, maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. En heengaande predikt, zeggende: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees de kranken, reinig de melaatsen, wekt de doden op, werpt de duivelen uit. Ge hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. Verkrijgt u nog geld, nog zilver, nog kopergeld in uw gordels, nog malen tot de weg, nog 2 rokken, nog schoenen, nog staf. Want de arbeider is zijn voedsel waardig. En in wat stad of vlek gij zult inkomen, onderzoekt wie daarin waardig is, en blijft aldaar totdat gij daar uitgaat. En als gij in het huis gaat, zo groet hetzelfde. En indien dat huis waardig is, zo komen uw vrede over datzelve. Maar indien het niet waardig is, zo keren uw vrede weder tot u. En zo iemand u niet zal ontvangen, noch uw woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelfde stad, schud het stof uw voeten af. Voorwaar zeg ik u, het zal het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan dezelfde stad. Zie, ik zend u als schapen in het midden der wolven. Zijt dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in het boek Richteren. Richteren hoofdstuk 10. Richteren hoofdstuk 10. En de tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 1 en 2. Na Abimelech nu stond op om Israël te behouden Tola, een zoon van Pua, zoon van Dodo, een man van Issachar. En hij woonde te Samir op het gebergte van Ephraim. En hij richtte Israël 23 jaar en hij stierf en werd begraven te Samir. Tot zover de woorden van onze tekst. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? O heilige Heere in de hemel, hoe heerlijk is uw naam over deze gehele aarde. U laat uw zon opgaan over bozen en goeden. En u opent uw hand en u verzadigt al wat leeft. U zorgt ervoor dat de zegening valt op de aarde. En Heere, zo geeft u het ons ook, het voorrecht dat we hier weer samen mogen komen in uw huis, op deze eerste dag van de week. Velen zijn nu terug van hun vakantie en wij danken u voor uw bewaring en trouw, voor zover wij weten over heel de gemeente. En daar willen wij u voor danken en dat niet als een vanzelfsprekendheid aannemen. Het is uw zorg over ons. En zo zorgt u ook dat wij vanmorgen samen mogen komen in uw huis. Dat u ons redelijke tot goede gezondheid geeft om hier aanwezig te zijn. En wanneer we wellicht wegens pijn of ouderdom of andere moeite niet in de kerk konden zijn, maar dat we nu wel de gelegenheid hebben om thuis mee te luisteren. Heere, in al deze zaken zien wij uw zorg en uw goedheid over ons leven. En we belijden u dat wij zulk zorg niet nodig zijn. Want uw woord zegt het dat wij niets zijn en niets waardig en erbarmelijk. Zo zijn wij in onszelf voor u, Heere. En het kan zijn dat wij dat niet willen toestemmen, dat we dat ook niet beseffen, dat we dat helemaal niet van onszelf vinden, dat we niets waardig zijn. Maar dat is wel het getuigenis van uw woord. En zo moeten we dat ook dan maar belijden. En wanneer we dat niet beseffen, dat we dan maar gauw u vragen om licht van uw Heilige Geest, om onszelf te zien zoals we zijn geworden door onze val in Adam. En zo belijden wij u onze vele tekorten. We belijden u dat we onze prioriteiten vaak niet op orde hebben. En dat we onszelf zo belangrijk vinden. En dat we onszelf nog kunnen verafgoden. Of de zaken van dit leven kunnen najagen. Zonder dat wij u werkelijk zoeken. Heere, zo is onze natuur. En we willen u dat belijden. En we willen u vragen om vergeving over al de zonden die ons aankleven. Over al de gedachten en de woorden die niet hadden mogen opkomen. En zo, Heere, willen wij u ook belijden dat er zoveel tekort is. Dat er niet alleen datgene is wat we gedaan hebben, wat we niet hadden mogen doen. Maar dat er zoveel is wat we gewoon niet gedaan hebben. En maar doorgeleefd hebben. En dan kunnen we nog menen dat het nog wel redelijk goed bij ons zit. O Heere, u ziet ons zoals we zijn. En uw woord zegt het gans melaats. Van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus. En daarom, Heere, pleiten wij nu of u de kracht van uw opstanding, Heere Jezus, wil laten gelden in het midden van de gemeente. Wilt u nog hen opwekken tot een nieuw leven, die nog zonder u door dit leven gaan? Heere, wij bidden u, wanneer u nooit werkelijkheid geworden bent voor ons, wilt u ons dan bewerken door uw geest? Wil met uw woord tot ons spreken? We kunnen uiterlijk zo netjes leven, maar dat ons hart niet oprecht is voor u. En dat we u niet lief hebben met alles wat we hebben. En dat we het niet najagen in het leven om u te kennen. En dat we u niet beschouwen als het allerhoogst en eeuwig goed. Heer, als dat nou ons portret is, Heer, maak het ons duidelijk, want we zijn nog zo blind. Geef ons ogen om te zien en geef ons een hart om u aan te kleven en geef ons een mond om tot u te roepen. Ja, wil onze harten verlevendigen en vernieuwen. Wilt u, Heere Jezus, die heerlijke genadegift Gods schenken in ons midden? Wilt u, Heere Jezus, uw naam verheerlijken en harten openen? Wilt u de Vader tonen ook aan ons? Wilt u uzelf aan ons openbaren? Want dat is hetgene waarvoor wij leven. Al het andere zal uiteindelijk vroeg of laat vergaan. En daar wordt straks uiteindelijk ook niet meer aan teruggedacht. Maar dat ene om u te vinden als het leven, dat is nu zo noodzakelijk. Wilt u nog zo werken in het midden van de gemeente tot de verheerlijking van uw grote naam? Wil ons in deze dienst uw zegen geven, versterk uw dienaar in het spreken, schenk hem genade en wijsheid en trouw. Wil ons helpen om te luisteren, dat we met aandacht ook kunnen luisteren. Bewaar ons voor verstorende gedachten of voor negatieve gedachten die kunnen opkomen, op wat voor gebied dan ook, wat de vorst der duisternis ons wil ingeven, opdat het luisteren maar belemmerd wordt. We kunnen zorgen met ons meedragen, moeite kunnen we met ons meenemen de kerk in. Heere, wil toch rust geven in het hart, dat we mogen luisteren, dat we het water des levens mogen indrinken. We bidden u voor hen die het moeilijk hebben, ook met hun gezondheid. U kent hen, er is ook verborgen leed, verborgen moeite, lichamelijke moeite, Heer, het is u alles bekend. Wij vragen u om kracht en genade, uitkomst. En laten tijden van moeite juist tijden zijn waarin ervaren wordt dat u goed bent, dat u trouw bent. Laten er geestelijke lessen geleerd mogen worden, zodat moeiten waar we doorheen kunnen gaan, geheiligd worden aan onze harten en ons dichter aan u verbinden. Gedenk ook Justin den Hoed, wanneer hij donderdag met chemotherapie moet beginnen. Versterk hem, omgord hem, schenk hem uw nabijheid. En wilt u nog alles heel wel maken, zijn gezondheid bevorderen en ons allen en hem verblijden door uw daden, ook in zijn hart en leven. Wij bidden u, Heere, voor uw kerk wereldwijd. O, breid uw koninkrijk uit, Heere. Er is zoveel wat zich verzet tegen u. Er is vijandschap, geweld, haat, leugen, lastertaal. Heere, wilt u het allemaal overwinnen en onwederstandelijk doorwerken in harten van velen door heel de wereld heen. Heere, wil onze gebeden verhoren. Om Christus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Laten we dan zingen Psalm 12, de versen 1, 5 en 7. Psalm 12, 1, 5 en 7. Geliefde gemeente, we zijn bezig om de verschillende richters te bestuderen. En zo komen we toe aan een wat onbekende richter, Tola. Wat weten wij van Tola? Eigenlijk betrekkelijk weinig. Het heeft God de Heilige Geest niet behaagd om ons meer mee te delen over deze Tola. Maar wat opgetekend staat in zijn woord, is ook nuttig. Ook deze twee verzen zijn nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Zo zegt Paulus dat tenminste aan Timotheus van heel de schrift. In 2 Timotheus 3 vers 16. Maar wij willen proberen dan na te denken over deze wat onbekende richter Tola. En alles wat wij van hem weten staat opgetekend in deze twee verzen. Na Abimelech nu stond op om Israël te behouden. Tola, een zoon van Pua, zoon van Dodo. Een man van Issachar en hij woonde te Samir op het gebergte van Ephraim. En hij richtte Israël 23 jaren en hij stierf en werd begraven te Samir. We willen met Gods hulp mediteren over de richter Tola. We zien ten eerste zijn roeping, ten tweede zijn arbeid. En ten derde zijn sterven. De richter Tola. We zien zijn roeping, zijn arbeid en zijn sterven. Het is nodig om goed de schrift te lezen. Om niet ergens overheen te lezen. Dat geldt ook bij deze twee verzen uit het boek van de Richteren. En wanneer we het goed lezen, dan valt ons op hoe goed God is. Dat is het eerste wat u hier ziet. Want dan staat er, na Abimelech nu, stond op om Israël te behouden, Tola. Dus na Abimelech, na die moeilijke periode van zoveel bloedvergieting, wraak en burgeroorlog breekt er een andere periode aan. Een periode waarin God het volk een zekere verlichting schenkt. We lezen nu van een periode waarin er geen sprake is van oorlog. Er zijn geen binnenvallende stammen om het volk te ontwrichten. We zien nu een periode van stabiele leiding gegeven aan het volk, een periode dat wel 23 jaar geduurd heeft. En dat gebeurt juist na het zogenaamde koningschap van deze doornstruik koning Abimelech. En zo zien we de goedheid van de Heere. Na een periode van verschrikkelijke chaos, van vreselijke moordpartijen, aangericht door deze Abimelech, zien we de zorg en de liefde van de Heere over het volk Israël. De Heere maakt een eind aan de onrust en aan de ellende en aan de burgeroorlog. In zijn voorzienigheid schenkt de Heere na diepe ellende vrede en welvaart. En we kunnen dat zelfs ook aanwijzen in de wereldgeschiedenis. Want jongens en meisjes, we weten dat God regeert alles wat er gebeurt in de wereld. Wij hebben ook na moeilijke jaren, hebben wij een lange periode van welvaart gehad. De Eerste Wereldoorlog, met de armoede die hier was in Nederland. En daarna, na een korte opleving in de jaren 20, kwamen er de moeilijke jaren 30. De ouderen weten daar nog van, de armoede die het toen was. En daarna de verschrikkelijke oorlog, met alle angst wat daarmee verbonden staat. En dan daarna de dreiging, ook vanuit het communisme, waar het liefst ook West-Europa het willen overvallen. Maar wat zien we dat de Heere 70 jaar vrede en rust gegeven heeft. We zien dat ook in de wereldgeschiedenis. Dat is Gods goedheid. We zien het hier over Israël. En we zien het zelfs in ons land. Ja, en dan gelijk moeten we ons schamen. Als we bedenken wat is er van Nederland terechtgekomen in deze afgelopen 70 jaar. Dan moet schaamte ons volk vervullen. We hebben de goedheid van de Heere veracht. En de zonde neemt hand over hand toe en wordt nog gepropageerd en gestimuleerd door onze overheid. Maar zo zien we dat ondanks Israël verval en afgoderij, dat de Heere rust gegeven heeft. Dat zien we niet alleen nu tijdens de regeringsperiode of het richterschap van Tola, maar ook daarna. Na de algehele roerige periode van de richteren breekt er een tijd aan van verlossing van de Filistijnen. Dat begon met Samuel en daarna werd het voortgezet onder Saul en vooral onder koning David. En toen kwam er ook een bloeiperiode met daarna van Salomo. Omdat God alles regeert. Er gebeurt niets bij geval. God bestuurt alles. En dat geldt ook in het leven van Gods kinderen. In het geestelijke leven kan het ook zijn. En dat zult u ook herkennen. Dat er perioden zijn van bestrijdingen en aanvallen. En dat u voor uw eigen besef op de zee van Satan ligt. En dat er binnenpraters zijn. En dat er bestrijdingen zijn en aanvechtingen. En dat u mismoedig wordt. En dan kan een mens die de Heere vreest nog zelfs denken. De Heer heeft mij vergeten. En de Heer heeft mij verlaten. Maar de Heere blijft dragen. Zijn volk heeft hij gegraveerd in de handpalmen van zijn hand. En daarom geeft de Heere ook soms weer tijden van vrede. Tijden van rust. Waarin de boze op een afstand gehouden wordt. De vorst der duisternis kan niet verleiden en kan niet aanvallen. Dat ligt niet aan ons. Dat ligt niet omdat u de vorst der duisternis hebt overwonnen. Nee, dat ligt aan de Heere Jezus. Die zegt af tegen de duivel. En geeft u weer een periode van rust. Het is Gods goedheid. Want de Allerhoogste maakt het toch goed. Ja, na het zure schenkt hij het zoet. En zo zien we Gods goedheid. Doordat hij ook periode van rust geeft in het geestelijke leven. En dan als het goed is, beseft u dan ook dat u niets kunt zonder de Heere. En wanneer u deze tijden in uw leven kent en die bestrijdingen en dat roepen tot de Heere vanuit de nood waarin alles tegen lijkt te zijn, dan beseft u ook hoe afhankelijk u bent van de zorg van God. En dan ziet u dat er in uzelf geen kracht is. Maar dan is het voor u zo weldadig dat na de vallei van de schaduw des doods, waarin alles donker was en benauwd, dat de Heere weer het hoofd van zijn kinderen zalft met vreugdeolie. Na het zuchten en het geween komen er vreugde en blijdschap, omdat de Heere een goede God is. Hij leidt zijn volk. Hij oefent hen, ook in de perioden van moeite en bestrijdingen. Het heeft alles zijn nut. Het moet alles zo zijn. Een kind van God moet ook zijn loop uitlopen, voleindigen. En dat gaat door moeite heen, maar ook door zegeningen. Maar zelfs in de moeite is het beter om nog met de Heere in moeite te zijn, dan zonder de Heere in welvaart in de wereld. Dat is helemaal niets. Want God zorgt voor zijn volk. En zo heeft de kerk van de Heer het ook nodig om steeds weer vertroost te worden. En daarvoor gebruikt de Heer ook mannen die hij roept om het volk voor te gaan. En dat zien we hier ook. Dat volk Israël, dat moest na die roerige periode vertroost worden. En daartoe wekt de Heer een richter op, een man. Zijn naam Tola. Het was alles Gods goedheid. Na Abimelech nu stond op om Israël te behouden, Tola. Dus deze richter stond op. Hij stond op. Dat betekent hij werd opgewekt. Hij werd geroepen. Hij was ook een gewone man onder het volk. We weten verder niets van veel van hem af. Waarschijnlijk was hij van een aanzienlijk geslacht, dat zien we zo meteen. Maar verder weten we niets van hem. Maar hij werd door de Heere opgewekt, geroepen. Calvijn zou zeggen, een mannetje uit het stof opgerezen om het woord van God te verkondigen. Wat een zegen wanneer de Heere steeds ook weer dienaren van het woord wil geven. Mannen die besef hebben van eigen onwaardigheid en eigen onbekwaamheid. Die geleerd hebben om in diepe afhankelijkheid van God te leven. En die gezalfd worden met Gods geest. En zo het volk voor mogen gaan in de dienst van de Heere. Wat een zegen. We moeten ook bidden dat de Heer des oogstes arbeiders zal uitstoten in zijn oogst. Opdat er ook nu nog jonge mannen opgewekt worden. Die God de Heere alle eer zoeken te geven in hun eigen leven, ondanks zichzelf. Welnu, zo was deze Tola. Hij stond op. Hij is niet uit zichzelf opgestaan. Hij heeft zichzelf die eer niet toegemeten. Hij werd geroepen. Hij drong zichzelf niet in. Nu lezen we niet hoe hij geroepen werd. We lezen alleen maar hij stond op. God deed wat met hem. En hij wist dat deze Tola, dat hij zou zondigen als hij niet zou luisteren. Misschien heeft een engel tot hem gesproken, misschien niet. Misschien heeft God hem zelf een overtuiging gegeven. Misschien was hij bekend om zijn genadegaven en dat mensen aan hem toekwamen. Dat weten wij allemaal niet. Maar de Heere heeft hem geroepen, heeft het ook bevestigd in zijn leven, heeft hem bekwaamheid gegeven om leiding te geven aan het volk en heeft ook zijn ambtswerk gezegend. En wat er gebeurd is in het leven van Tola is dat hij geestelijke kennis had. Hij wist in zijn eigen leven van zonde en genade. Want anders kon hij nooit uitgaan om het volk te behouden. Hij werd zelf geoefend in de kennis van zijn eigen hart en in de kennis van de Heere. Hij wist het wat Paulus later zou schrijven, de bezoldiging der zonde is de dood. Dus dat betekent het loon op de zonde is de dood. Dat is onherroepelijk. Daar is verder geen discussie over. Als u werkt ergens voor een week en aan het eind van de week gaat u naar het adres toe waar u uw geld moet ophalen, dan wordt het geld u gegeven. Er wordt geen akkoord gesloten. Er wordt niet onderhandeld. Nee, zakelijk. Hoeveel uur heb je gewerkt? Zoveel per uur, alsjeblieft, klaar, volgende. Er wordt niet over gesproken. Het is een onherroepelijk gevolg. Zo is de dood een onherroepelijk gevolg op de zonde. Het is verschrikkelijk. En daar zitten wij nou allemaal mee. Dat is nou onze grootste probleem. Of is dat niet uw probleem? Is dat nog niet een probleem voor u geworden? En niet slechts een, maar het probleem. Het loon op de zonde, dat is de dood. Geen discussie, geen onderhandelen, geen ach en maar. Nee, punt uit, volgende. Dat is verschrikkelijk. Daar hebben we allemaal mee te maken. En nou is het zo heerlijk dat de Heere zegt, de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Dat is nou het wonder. Genadegift Gods. Dus de genadige gave van God is het eeuwige leven. Nou, daar heeft Tola iets van begrepen. Het kan niet anders. Anders kon hij het volk niet richten. Anders kende hij geen godsvrucht. Dan kon hij ook niet geroepen worden tot richter te zijn. Zo is hij geroepen. En zo worden al Gods dienaren geroepen. Zo worden al Gods kinderen geroepen. Kent u deze roeping? Tola werd geroepen en het heeft hem ook wat gekost. Hoe weten we dat? Leest u maar. Wat staat in de tekst? Deze Tevai was Tola, een zoon van Pua. Zoon van Dodo, een man van Issachar. De namen Tola en Pua, die komen voor in het voorgeslacht van Issachar. Deze namen worden vaker genoemd onder de kinderen van Issachar. Genesis 46, 13, Numeri 26, 23. Dat waren bekende namen. En daaruit blijkt dat hij uit een bekend geslacht kwam. Uit het stamgebied van Issachar. Waarschijnlijk ook een aanzienlijk geslacht. Waarom? Omdat die namen worden genoemd hier uitdrukkelijk. En eerder in de schrift komen diezelfde namen tegen uit de stam van Issachar. Hij kwam waarschijnlijk uit een aanzienlijk geslacht. Maar er staat hier, hij woonde tezamen hier op het gebergte van Ephraim. Dus hij kwam van Issachar. Dan moet je zich voorstellen, dat lag net onder het meer van Galilea. Maar hij woonde in Samir. En Samir lag waarschijnlijk, niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk lag dat 10 kilometer ten noordwesten van Sichem. En Sichem, dat lag in Ephraim, in het midden van het land. Samir lag dus heel centraal in het midden van het land. Dus hoe en wat weten we niet van de omstandigheden, maar we weten hij was richter. Hij kwam uit Issachar en hij ging naar Samir. En daar woonde hij, daar werkte hij. En Samir was centraal. Hij heeft zijn richterschap dus op een centrale plaats uitgeoefend. Dus daaruit leiden we af dat hij verhuisd is vanuit Issachar. Van vlakbij het meer van Galilea wilde hij naar een centrale plaats of moest hij daar naartoe gaan. Ephraim was een aanzienlijke stam ook toen. En dat hij daar op een centrale plaats leiding gegeven heeft aan het volk. Hij moest dus zijn vaderland verlaten, zijn familieverband, zijn bekenden, het land waar hij opgevoed was. En daar kan een mens aan gehecht zijn. Dan moest hij vaarwel zeggen, opofferen. En dat voor de dienst van de Heere. Maar er is nog iets waaruit blijkt dat deze Tola zelf opoffering gekend heeft in zijn leven. Want het valt ons op als we het goed lezen, dat als u bij Gideon leest, dan leest u van zijn 70 zonen. Hij heeft dus verschillende vrouwen gehad. En nog een bijwijf in Sichem. En daar ook nog een bastaardzoon, Abimelech. Staat allemaal opgetekend. De opvolger van Tola, dat was Jair. Hopelijk volgende week. Maar daar lees ook, hij had 23 zonen, meen ik. Hoeveel staan er? Allemaal zonen. Zonen van 30 zonen had hij. 30 zonen en 30 ezelsveulen. Dat staat er allemaal beschreven. En je ziet vaker bij de koningen, bij de richters, bij de profeten, dat ze kinderen hadden. Dat hun vrouwen ook beschreven werden. Hun namen opgetekend werden. Maar hier bij Tola, daar leest u nou niets van. Daar zwijgt de schrift over. Misschien was hij getrouwd, misschien had hij vele kinderen, maar het staat er niet. En we zijn gewend in het boek der Richteren dat het ook beschreven staat. Van het huwelijk, getrouwd, kinderen was heel belangrijk onder Israël. Daarom werd het ook opgeschreven. Het waren ook een soort kronieken die onder Gods geest opgetekend werden. Maar van Tola staat het niet beschreven. Waarschijnlijk was hij ongetrouwd. En had hij geen kinderen? Dat weten we dus niet zeker. Maar het staat bij de anderen wel, bij hem niet. Hij was niet getrouwd. Hij heeft zich waarschijnlijk helemaal gegeven voor de dienst van de Heere. Dat hij geen vrouw en kinderen had. Zo heeft hij zich willen wijden aan het moeilijke werk van richterschap. En vooral na die verwarrende en gewelddadige tijd van Abimelech. Een tijd waarin het volk rust en orde nodig had. Een tijd waarin er goed onderwijs gegeven moet worden. En om effectief op te treden onder het volk. Om al zijn krachten te kunnen wijden aan de dienst van de Heere. Bleef Tola waarschijnlijk ongetrouwd. En daar was ook zelfverloochening. Ook van deze Tola. Zo werd hij geroepen. En heeft die roeping gehoorzaamd. En zo heeft hij gewerkt onder het volk. Want Tola heeft jarenlang gearbeid als richter onder Israël. 23 jaar heeft hij daar gewerkt. Hij was richter. Richter, jongens en meisjes, dat lijkt een beetje op rechter. Dat klopt. Een richter was ook een rechter. Hij moest recht spreken onder het volk. Wanneer mensen oneenigheid hadden, dan gingen ze naar Samir toe. En daar hield Tola rechtszittingen. Hij had dus wijsheid nodig. Hij had inzicht nodig. Hij moest de wetten van de Heere goed kennen. Hij had ook bepaalde meergaven nodig. En de Heere gaf hem dit. Want wanneer iemand roept, geeft de Heere ook de bekwaamheid. En zo heeft deze Tola een goed verstand gehad. En was hij wijs. En kende hij het leven van de genade en hij wandelde in heiliging. Zo alleen kon hij richter zijn. Ook voor zo'n lange periode. En daarbij was Tola ook niet eigenwijs geworden. Of trots, want dan was hij onbruikbaar geweest. Dan was hij onbruikbaar geworden. En dan had hij niet zo lang als richter kunnen dienen. En dat kwam omdat de Heere hem geoefend had. Hij had wijsheid, hij had gezond verstand. Hij was niet eigenwijs geworden. En dat kwam omdat de Heere hem oefende. En dat is nou het geheim van al Gods kinderen. Dat is het geheim van al Gods dienaar. Ze hebben oefening van de Heere nodig. Dat is ook het geheim van ambtsdragers. Persoonlijke oefening is nodig. En van elk kind van God. Oefen u zelf tot Gods zaligheid, zei Paulus aan Timotheus. Het geestelijke leven is niet statisch. Dan komt er verachtering, er moet oefening plaatsvinden. Hoe krijgt u oefening? Daar zorgt de Heere voor. Hij leidt u in omstandigheden. Maar daarbij hebben we ook een zelfwacht te betrekken. Zelf te oefenen in het bestuderen van de schrift. Waar we nooit in uitgeleerd raken. Goede gedachten op te halen uit goede geschriften. Tijd te nemen voor het gebed. De Heere vragen om zelfkennis, om een wacht voor onze lippen te zetten. Oefening, dat had, kende Tola in zijn leven. Hij kreeg een persoonlijk zielsonderwijs. En van hem heeft het ook ontegenzeggelijk gegolden, wat later de Heer Jezus zegt in Matteüs 10, vers 16. Ik zend u als schapen in het midden der wolven. Zijt dan voorzichtig gelijk de slangen. En oprecht gelijk de duiven. Zo was deze richter Tola. Zijn godsvrucht boezemde respect in bij het volk. Hij kende een nauw leven met de Heere. Hij was ook een mens van vlees en bloed. Had ook zijn beperkingen, ook zijn zonden, heeft hij ook gevoeld in zijn leven. Daar heeft hij hem ook uitgedreven naar de Heere toe. En steeds heeft hij gesmeekt om wijsheid te ontvangen. En zo was deze Tola een godvruchtig man. Nou, hoe weten wij dit allemaal? Is dit geen inlegkunde? Nee. Waarom niet? Omdat we ook iets meer lezen in onze tekst. U leest daar het woord behouden. En dat woord behouden is Yeshua. Dat kent u wel. Van Jozua. En Jezus. Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zo heeft Tola gewerkt, verlossend onder het volk. Hij dat woord behouden. Dat verklaart heel veel. Daarom heeft deze Tola ook behoudend gewerkt onder het volk. Heeft met zegen gewerkt onder het volk. God heeft hem willen gebruiken om door zijn arbeid Israël te behouden. Dat er meer besef kwam van recht en orde. Dat er meer besef kwam van de heiligheid van de Heere. Verlossen betekent bevrijden. En waar werd dat volk dan van verlost en bevrijd? Nou, van de heersende verwarring en van de wraakgierigheid die er was. Vorige hoofdstuk. En van de innerlijke verdeeldheid. En zo was Tola een zegen voor het Israëlitische volksleven. Hij heeft de rust hersteld. Zijn arbeid was om onderlinge fetes bij te leggen. Mensen met elkaar te verzoenen. En vaak gebeurt dat ook. Roept de Heer ook mensen om zo te arbeiden. Calvijn heeft in zijn afscheidswoorden gezegd tot zijn collega-predikanten, toen hij op zijn sterfbed lag. Daar beschreef hij dat hij zei, ik ben niets waard Maar ik weet zeker dat ik meer dan 3000 opstanden verhinderd heb, die Genève zouden hebben verwoest. En even later gaat hij verder en zegt, ik herhaal, ik ben een erbarmelijk schepsel. Maar zo heeft Calvijn ook gewerkt om vrede en rust te herstellen, mensen die ruzie hadden met elkaar te verzoenen, ontelbare brieven geschreven, ook met het doel om verzoening te bewerken. Zo heeft Calvijn gewerkt tot behouden, tot het behouden. Zijn werk was ook tot rijke zegen. Maar zo heeft Tola ook gewerkt, ook tot zegen. En zo was Tola in dat woord behouden. Hij was een voorafschaduwing van de Heere Jezus Christus. En zo had Tola liefde en was hij bewogen om het behoud van mensen te zoeken. En juist de armen die geen helper hadden, want hij was richter, hij moest recht spreken. En dan zien we in deze Tola een beeld van de Heere Jezus Christus, die zo bewogen was, dat hij de scharen ziende, innerlijk met ontferming bewogen werd over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. En hij zegt tot zijn discipelen hier in Matthäus 10, dat ze uit moeten gaan om de verloren schapen van Israël te redden. En zo heeft Tola ook gewerkt. Zo wijst Tola heen naar Christus. We kunnen zeggen naar de meerdere Tola, de ware behouder van het volk. Waar kunt u vrede ontvangen? Vrede voor uw ziel, rust voor uw hart. Stel uzelf de vraag, heb ik rust? Heb ik vrede? Ga die vraag nou eens eerlijk onder ogen zien. Want er is één die u rust en vrede kan en wil geven, die zijn knechten erop uitstuurt om zulke rustelozen en hen die geen vrede hebben, die vrede te verkondigen. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Er is vrede in de Heere Jezus Christus. Want u weet het toch, daar moet u heen. Met al uw onvrede, met al uw onrust. Daar moet u toch zijn om verlost te worden van uw zonden. En wanneer u beseft dat uw hart zo koud is en zo onverschillig, en dat u uw hart niet daar kunt krijgen waar het moet zijn, dan is er uitkomst in deze behouder van het volk. Christus Jezus. En nu was Tola maar een beperkte richter. Hij kon zijn leven niet afleggen voor de zonden. Maar deze zalig maken de Heere Jezus, de meerdere Tola, hij heeft zijn leven afgelegd als een volkomen betaling voor de zonde. En daarom is er behoud voor u bij deze zaligmaker. Want zijn werk is volmaakt, hij sprak het is volbracht. En aan zijn voeten ontvangt u nieuw leven en een nieuw hart. Dat volk ging naar Tola. Laten wij toch gaan naar deze meerdere Tola. Tola woonde in Samir. Het volk moest nog wel een paar dagreizen voor over hebben om uit het uiterste van het gebied van Israël nog in Efraïm in Samië te kunnen zijn. Maar u hoeft er geen reis vooraf te leggen. Nabij u is het woord. Hij roept u om uw knieën te buigen, om al uw onrust, uw verdriet, de strijd, de zaken die u niet kunt verwerken, uit te spreken voor hem. U mag zelfs uw klachten met eerbied voor God neerleggen, om vrede te ontvangen. En wanneer er nou een twist is tussen u en de Heere, leef toch niet zo verder. Zie toch op Christus, die uw straf wil dragen, die uw vrede wil schenken, zodat het goed komt tussen de Heer en uw hart, dat u de roede zelfs kunt kussen, dat u kunt buigen onder zijn juk en dat u dan ervaart dat zijn juk zacht is en zijn last is toch licht, want God is bij mij. Hij ondersteunt mij in het leed dat mij genaakte. Hij geeft mij vrede. Hij behoudt mij. Hij is mijn behouder. Hij verlost. Maar het leven onder afgoderij is een hard bestaan. De mensen die leven voor dit leven, die hebben een hard bestaan. Want de afgoden zijn keihard. En de duivel wil één ding: mensen verleiden en daarna laten verwoesten. Maar de Heer Jezus verlost uit slavernij en de ketens van Satan. Tola heeft gearbeid en door hem is het volk behouden. Tola kende ook volharding. Hij hield niet op, hij ging door. Voor een lange periode, 23 jaar. Dat getuigt van volharding bij deze man uit Issachar. Hij gaf het niet op. Hij zei niet, nou na een paar jaar, ik wil eigenlijk nou wel weer terug naar Issachar, naar mijn eigen familie. Het is eigenlijk nu wel genoeg. Het volk weet het nu toch zo langzamerhand wel. Ik kan maar beter nu weggaan. Nee, Tola bleef trouw op zijn post, totdat God hem daarvan verloste. Zo heeft Tola volharding gekend. En dat is nou ook het geheim van Gods kinderen. Het geheim, ja. Het geheim is dat God hen roept en hen genade geeft om te volharden. Dat ze de raad Gods uitdienen. Dat ze trouw zijn waar de Heere hen plaatst. In het gezin, in de familieverband, in de gemeente. God leert zijn volk om trouw te zijn. Altijd trouw. Door dik en dun heen. Door moeite heen. In tijden van moeite, in tijden van zegen en overvloed. De Heere leert zijn volk te strijden en daarin te volharden. De Heere leert zijn volk trouw te zijn aan hem. En dat ze hem niet verloochenen, maar hem wel belijden. Ook in een verwereldlijkte maatschappij. Israël had 23 jaar betrekkelijke rust en vrede. En dat kwam door deze richter. God maakte gebruik van Tola. Wat een voorrecht was dat voor deze man. Dat God hem wilde gebruiken om rust en orde te herstellen onder de stammen van Israël. Zo heeft hij de stammen van Israël aan elkaar verbonden. En zonder onderbreking heeft hij
gearbeid. Maar toen is ook Tola de weg gegaan van alle vlees. Want Tola is uiteindelijk ook gestorven. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. En zo ging het ook met deze belangrijke man Tola. In zijn tijd kon hij wel de belangrijkste man geweest zijn op heel de aarde. In zijn tijd was hij het waar iedereen naar keek in Israël. Om te richten, om het woord van God te verkondigen. Maar hij moest ook sterven. Maar toen heeft de Heere tot hem gezegd, nu mag je bij mij komen. Nadat Tola zijn leven gegeven had in de dienst van de Heere, werd hij uiteindelijk uit dit leven weggenomen tot God. En zo zien wij hier een oproep dat de taak die wij te doen gekregen hebben van de Heere, dat we daarin behoren te volharden, totdat de Heere zegt dat het genoeg is. En daartoe geeft de Heere zijn volk talenten en gaven. Om in uw gezin te werken. Om in uw familie te zijn of in de gemeente. U mag uw talent ook niet begraven. U mag uw talent ook niet wegwerpen. U mag uw talent niet zeggen dat is niet genoeg. Nee, u moet ermee woekeren. En de Heere geeft u een bepaalde tijd. Een bepaalde tijd heeft de Heere afgemeten. Om met die talenten te woekeren. En vooral geeft de Heere ons de roeping, ons allemaal, dat we de tijd die de Heer ons gegeven heeft gebruiken om Hem te leren kennen. Dat is eigenlijk het doel van ons leven. Waarvoor leven we eigenlijk? Om God te kennen in Christus Jezus door de Heilige Geest. Dat is het doel van ons leven. Dat is de roeping die de Heer ons geeft. Dat we leren te leven in gemeenschap met Christus. Zo zullen we aan onze roeping beantwoorden. Zo zult u ook tot zegen zijn voor anderen rondom u. Zo zullen ze het ook aan u zien dat u met Jezus geweest bent. Al beseft u dat zelf niet. Maar zo werkt Gods Geest. En daarbij dienen we toch steeds te beseffen dat ons werk maar beperkt is. We hebben allemaal onze beperkingen en zo gaan we op reis. En straks komt er een einde aan die reis. Het kan als we jong zijn, als ouder, er komt een eind aan. Daar worden we aan herinnerd wanneer er ziekte is, wanneer er pijn is. Dan worden we ontegenzeggelijk herinnerd aan het feit dat we straks weg moeten. En laat het toch zo zijn dat wanneer dat moment aanbreekt dat u weg moet, dat u dan niet omkijkt met spijt en met wroeging. Dat u uw roeping bent misgelopen. Maar geef dat we dan terug mogen zien. Met dankbaarheid. Dat die goede God in mijn leven gekomen is. En dat we terug mogen zien op de trouw van God. En dat we mogen eindigen in het feit dat die God ons gedragen heeft al de dagen van ons leven. En dan mag er ook hoop en moed zijn dat Hij ons zal dragen door de dood heen. Want voor een kind van God geldt het, hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. En daarom is het belangrijk om ook in het leven niet belemmerd te worden
door onnodige hindernissen die we zelf opwerpen en waarmee we Gods geest bedroeven en waar we later op terugzien met spijt, laten we waken voor alles wat ons kan afhouden van de dienst van God, wie we ook zijn. Tola stierf. Hij werd begraven te Samir, waar hij ook gewerkt heeft. En op de jongste dag zal ook het lichaam van Tola opgewekt worden. Zijn lichaam ligt daar te wachten. Daar nu nog steeds. En dan op die dag, wanneer de Heer Jezus terugkomt, dan zal Tola opgewekt worden. En dan zal hij ook staan tussen de schapen van de Heer Jezus. En dan zal deze voor ons onbekende richter stralen in heerlijkheid. Dan zal ook Tola jubelen dat de Heer alles welgemaakt heeft. En waar zullen wij dan staan? We moeten bij die schapen gaan staan. Dan moeten we geplaatst worden. Geen mens kan er zelf tussen gaan staan. Je moet er geplaatst worden. En hoe kan dat? Wat is het geheim daarvan, van het geplaatst worden bij de schapen? Het geheim is overgave. Overgave aan God. Uw wil. U alles. Dat had Tola geleerd. En dat is het geheim. En dat is een zalig geheim. Het is heerlijk. Het is alles. Het is alles. En zo zien we, gemeente, deze richter Tola. We noemen hem een kleine richter. Hebben wij maar verzonnen. Tola, Jair, Samgar. Dat zijn de kleine richters. Ach, wie zal zeggen wie klein is en wie groot is? Was Gideon zo groot? Was Simson zo groot? De grote richters, daar weten we wat meer van. Maar weten wie bepaalt wie groot of klein is? Dat doet God op die dag. En dan zullen er laatsten zijn waar wij nooit aan dachten. Die trouw op hun post bleven en trouw de Heere zochten. En zij gaan straks vooraan staan. Komt herwaarts op. En de mensen waarvan wij dachten dat ze zo belangrijk waren, die staan straks achteraan. Want vele eersten zullen de laatsten zijn. En vele laatsten de eersten. Amen. Zingen wij 72, het tweede vers. Laten wij bidden en danken. En die dag komt, Heere, en het zal een eeuwige dag zijn, waarop de bergen vrede zullen dragen en de heuvels heilig recht. En dan zullen allen die verdrukken verbrijzeld worden. En dan zal uw volk verlost worden, bekleed in heerlijk rein wit, voor eeuwig verlost, vrijgekocht. Heere, geloofd zij uw grote naam, dat dat de toekomst is waar uw kerk naar uit mag zien. De toekomst waar Tola over gesproken heeft. De verwachting die Tola gehad heeft, die hij aan het volk verkondigd heeft. Want zo alleen kon hij richten. Zo alleen kon hij behouden. Heere, wil met uw geest en woord in onze harten werken, dat wij ook Gods vrucht leren. Liefde tot u kennen, omdat u het allerhoogst en eeuwig goed bent. En zonder u is er alleen maar onheil. Maar met u eeuwig geluk. Heere, overtuig ons daarvan. Ga met ons. Breng ons vanavond weer samen in uw huis. Om Christus wil. Amen. Zingen wij 77, het zesde vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.